Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen en welkom bij Leven in muziek. Te gast is de man die samen met zijn vrouw een voetbalclub oprichtte voor hun zoon met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Wat begon met een handjevol kinderen is inmiddels Kids United, de G-voetbalclub van FC Groningen, met 165 voetballers. Onno Kukler werd op 9 november 1962 geboren in Delfzijl en toen gooide dit nummer hoge ogen in Nederland.
Hey Rosita, come quick, down in the cantina, they're giving green stamps with tequila.
Ja, Onno Kukler, welkom. Wat een grappig liedje, hè?
Ja, heel oud liedje.
Ja, heel oud. Ja, 62. Dat is toch echt jouw geboortejaar?
Ja, ja, dat klopt. Ja. Het is lang geleden, maar ik wist niet dat dit in de top 40 stond of zo.
Ja, voor de administratie, dit was Pat Boone met Speedy Gonzales. We hebben er toch wel even om gelachen, vooral om het begin. Onno, welkom. Ik zei het al. Ik denk dat heel veel luisteraars Kids United kennen. En ik denk ook dat veel luisteraars Kids United een warm hart toedragen. 165 voetballers inmiddels.
Ja.
Maar begon klopt. Natuurlijk allemaal voor jouw zoon Sandro. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar kan je toch nu vast even vertellen, zodat we even in de Kids United sfeer komen. Hoe zijn jullie tot die oprichting voor hem gekomen?
Nou ja, hij heeft een lichamelijke beperking. En eigenlijk meervoudig, verstandelijk ook al wat. En er was toen die tijd, had je G-voetbal voor volwassenen. En er was niks voor jeugd. En toen was hij 10 jaar. En nou ja, hij wou ook graag voetballen. Onze oudste zoon voetbalde ook. En hij ging wel eens mee. En ja, dat is toch wel sneu als iemand dan niet lid kan zijn van een voetbalvereniging.
Yeah.
En heel eerlijk, je maakt daar een regulier team ook niet blij mee. Dat klinkt raar, maar zo is het wel. Dus toen hebben wij hebben we er even over nagedacht. En toen zijn we dus zelf een voetbalclub begonnen. Met 4 kinderen, een klein stukje veld gehuurd. En ik ben een keer bij Only Friends geweest in Amsterdam. Die waren 3 jaar eerder begonnen. Daar ben ik een keer geweest, nog even gebrainstormd. En nou, toen wist ik het wel, dit wil ik ook wel. En zo zijn we gestart met 4 kinderen.
Ja, nou vertel straks meer over. Maar kan je ons nu misschien wel vast meenemen naar dat eerste moment dat jongetje, jouw zoon, dat veld oploopt? Kan je dat nog herinneren? Wat was dat voor moment?
Ja, die verplaatst zich natuurlijk ook in een voetballer. En net als zijn broer. Dus die gaan het veld op. En weet je, ik dacht ook van, ja, wat gaan we doen eigenlijk? Ik wist ook niet. Ik denk, ik zie wel. En waren 4 kinderen met een lichamelijke beperking. Dus je gaat wat overschieten, wat heen en weer schieten. En ik had 2 doeltjes. Nou, doelpunten scoren is het allerleukste met voetbal natuurlijk.
Ja.
En zo ga je gewoon beginnen met wat pionnen en wat hesjes. En ik had hesjes met nummers achterop. Weet je, en die heb ik nog. Ja, dat is
van die
geweldig.
Allereerste keer.
Ja, allereerste ja. keer. Ja. Ja, dat is zo leuk. En het waren 4 kinderen met lichamelijke beperking. En later kwam de eerste met Down. Dat was de 5e.
Ja.
Toen dacht ik ook weer van, ja, hoe ga je dat doen? Die heeft Down-syndroom. Ja. Weet je wel? Maar dat was een uurtje training. En toen dacht ik, maar dit is leuk.
Maar het, ja. Voetbal is vaak, denk ik, hè, bij kinderen. Het is meteen goed, hè? Geef ze een bal en een veld.
Bij Kitchen Out is elke bal goed.
Zag je dat bij Sandro ook meteen, dat plezier?
Ja, ja. Maar ook gewoon de trots dat hij op een voetbalclub zit.
Ja, precies.
En voor zijn beleving voetbalt hij ook gewoon.
Ja. He? Nou, dat is ook zo, toch?
Ja.
Ja.
Ja. En weet je, ik zeg altijd, dit is ook topsport. Als je ziet de stand van zijn voeten, hoe die dan in elkaar zit lichamelijk. Denk van, nou, het is wel knap dat iemand dan een uur lang voetbalt.
Ja.
Maar hij komt stuk van dat veld.
Ja.
Net als een Arjen Robben altijd, of een profvoetballer.
Ja.
Die komen ook stuk als ze hard gewerkt hebben. Maar hij net zo. Dus dat is geen verschil. Ja.
Mooi. Ik wil er straks alles over horen. Maar jouw leven begon een heel stuk eerder. Ik mocht niet zeggen dat je oud bent, maar het was toch echt 1962. En het begon in Delfzijl. Wat voor gezin was dat? Je broers, zussen?
Ja, ik ben de ene jongste van 7 kinderen.
Zo.
Ja, mijn ouders en de oudste vier zijn geboren in Rotterdam. En daar is alles begonnen met mijn ouders dan. En toen zijn ze in 54 of zo naar Gorinchem verhuisd. En door het werk van mijn vader. Mijn vader werkte wel, die kwam in Amsterdam te werken, maar er was geen woning volgens mij. Zo is het een beetje gegaan, ook geen woning. En het werk was wat lastiger volgens mij. Toen kon hij lesgeven in Delfzijl op een LTS. Toen is hij dus naar Delfzijl verhuisd in In 60 volgens mij of zo.
Ja. Wat een overgang van Rotterdam via, ja, via naar Delft zelf.
Ja, ze kregen nog brieven van de familie of we al op klompen liepen.
Oh ja, echt?
Ja, ja, toen al. Ja.
Je werd echt gezien als achterstand.
Ja, 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 zeker, ja. Ja. Dus,
En hoe ervaarden ze het zelf?
Ja, geweldig. Maar dat zie je nu ook. Mensen, als ik ook RTV Noord overal langs zie gaan bij mensen, westerse accenten. Mensen uit het westen kopen je grond, kopen een huis. Zijn de drukte een beetje zat. Dus ja, zo gaat dat gewoon. Maar ze zijn er ook weer teruggegaan. Dus ze hebben echt zich genesteld hier en wat opgebouwd hier.
Ja.
Ja.
En jij hier geboren, dus ben jij de enige Groninger of een van de twee echte Groningers?
Ja, mijn jongere broer, die is in Groningen geboren, in de stad geboren.
Ja, want daar zijn jullie snel naartoe verhuisd.
Ja, in 63 of zo zijn we naar de Weijert gegaan in Groningen. Ja.
Een echte stadje ben je eigenlijk. Een bijna echte stadje.
Ja, een echte stadje.
Een bijna echte stadje. Ja. Een groot gezin dus. We gaan eerst maar eens even lekker naar muziek luisteren. Jij hebt gekozen voor Golden Earring uit die tijd. Waarom?
Nou, toen ik een klein jongetje was en ik had drie oudere zussen. En die waren toen zeg maar 16, 17 en die leeftijd en opeenvolgend ook. En die waren altijd aan het dansen in de kamer op dat soort muziek. En dat weet ik nog wel. Die periode is niet heel lang geweest, hè, omdat mijn zussen toen ook weer uit huis gingen. Maar dat kan me nog wel herinneren. Dat ze dan kwamen thuis met mijn ouders met de auto aan. Dan zagen we het al wel weer door de ramen heen, hè, mijn benedenwoning. Maar ze waren dansen en daar achter ons huis woonden ook drie meiden. Nou, dat zagen ze van elkaar. Hey, wat is er op de radio? Nou, zo ging dat dan. En ja, dat heb ik nog even meegemaakt.
En weet je ook nog hoe jij dat als klein jongetje vond?
Ja, ik vond me lawaai. En nog eigenlijk, hoor.
De muziek vind je niks?
Nee.
Nee.
Nee, maar ja, het is wel... Als ik dat soort muziek hoor, moet ik wel daaraan denken.
Ja. Nou, wat sympathiek dat je het dan toch... te ere van je zussen dan maar gaat
zeker, draaien. Zeker, ja.
Golden Earring met Back Home. Nou, we snoepen er een klein stukje af, speciaal voor jou, Onno.
Helemaal goed, helemaal goed.
Hoef je hem niet helemaal te horen. We hebben het nu over de jaren 60 natuurlijk. Maar jouw ouders, zei je al, komen uit Rotterdam. Die hebben daar dus ook de oorlog meegemaakt.
Ja, klopt. Ja, mijn vader is van 26 en mijn moeder van 27.
Ja.
En die zijn daar groot geworden. Ja, die waren 14, 15 of zo volgens mij dat de oorlog begon. Nee, iets ouder nog.
Iets ouder, ja, nee, klopt, ja.
Ja,
ja.
Heftige tijd. Die verhalen, die hoorden wij natuurlijk altijd wel. En eigenlijk, ik ben van 62, dat is best wel kort na de oorlog eigenlijk. Als je ziet, wat is 10 jaar, hè? Of 20 jaar? Nou, niks. Maar het was een heftige tijd, ja. Mijn vader woonde die is groot geworden in Rotterdam-West. Met een ouderlijk huis. En dat is zelfs gebombardeerd door Engelsen. In 1943 was dat.
Het huis zelf?
Ja, de wijk. Er zijn meerdere... Die wijk is gebombardeerd door de Engelsen, per ongeluk.
Ja.
En het vergeten bombardement was dat. Als je dat terugleest. Maar dat was wel heftig, hè? Dat is,
nou, ja, ja, dat lijkt me.
Ja, ja, dat is heel heftig. En ik kan me nog een foto herinneren die mijn ouders hadden. Daar zat het gezin op de trap. Volgens mij was dat ook het enige wat er nog stond. Dus dat wel... En ik weet niet waar ze daarna zijn gaan wonen. Dat weet ik niet exact hoe dat gegaan is.
Maar in elk geval, ze waren dus niet thuis. Want dat had ze heel anders kunnen aflopen.
Nee, maar niet thuis. Nee. Ja, heftig.
Ja.
Als je dat leest. En de mensen hebben wel wat meegemaakt, hè, vroeger.
Ja, wat hebben we natuurlijk niet zomaar over Rotterdam. Dat is natuurlijk, daar is natuurlijk heel veel misgegaan.
Ja, het hele centrum is toen afgebrand. Daar heb ik ook mijn ouders ook foto's van. Had ook foto's van het hele centrum. Hè? Je hebt zo'n beeld. Daar ben ik vroeger wel eens geweest als kind van Stadkini. Het hele hart eruit, zeg maar. Een beeld met het hart van Rotterdam eruit. Nou, dat soort dingen. Dat als kind is dat wel bijzonder. Dan, als we naar Rotterdam gingen, dan je sliep bij je oma. Dan moest je aan de oorlog denken eigenlijk.
Ja, is dat
als
zo?
Als kind, ja.
Ja,
ik had bij mijn andere oma, die woonde in Rotterdam-Zuid. Daar is mijn moeder groot geworden. Op Sjaloos, dat is een soort dorp. Hè. Dat is Haren hier bijvoorbeeld. Dan had je Sjaloos. Dat is nou allemaal Rotterdam geworden. Natuurlijk Rotterdam-Zuid, uitgebreid. Maar daar kwam ik vroeger als kind. Gingen we naar Rotterdam. Was ik ook 7 jaar of zo, weet ik waar, 8. En daar hadden ze aan mijn oma een heel groot bad. En nou, dat hadden we thuis niet. Dus ik vond het heerlijk natuurlijk de bad vol laten lopen als kind. Lekker even in het bad. En dan keek ik zo in de muren. Ik zag allemaal wat scheuren in de muren en zo. En als kind denk je, zou het door de oorlog komen? Ik heb het nooit gevraagd verder. Maar dat is wel... Ik moest er altijd aan denken wel.
Ja.
En dan over mijn moeder vertelde wel eens een vliegtuig overvlogen. Over Rotterdam, ja, gigantisch veel vliegtuigen. En dan denk je als kind, denk je daar wel aan. Als je daar slaapt in Rotterdam, want daar gingen we een paar keer per jaar heen. Het is niet zo dat we daar om het weekend zaten of zo. Dus als we dan naar Rotterdam gingen, dan was het wel heel leuk. Maar ook dacht ik daar wel aan.
Het was een beetje spannend.
Ja.
Maar je ouders vertelden er dus ook veel over.
Ja. Ja. Ja, er waren wel heftige dingen, hoor. Van mensen die opgepakt werden, die ze goed kenden. Of mensen die Joden in huis hadden. Of er lag een dode Duitse soldaat voor de deur. Er werd het hele gezin meegenomen. Die werd doodgeschoten. Nou, dat zijn wel heftige dingen. Ja. Het gezin was gewoon de klos die daar toevallig woonde.
Want die zouden dat dan gedaan
hebben? Die zouden dat dan gedaan hebben, ja. Ja, ja. Mijn vader is ook nog met een razzia opgepakt. Die moest in Duitsland werken. In Dachau, dat ligt bij München.
Ja.
Kom ik laatst erachter waar het eigenlijk precies lag. Want ik was toevallig in Vught. Bij kamp Vught. En daar vond ik wel interessant. En toen dacht ik, hey, Dachau ligt daar. En dan denk je daar ook wel aan. En mijn vader moet er werken. Dus ja, dat was een heftige tijd wel.
En zij kenden elkaar nog niet, denk ik, je ouders?
Nee.
Nee.
Nee. Ik denk wel dat ze elkaar... mijn vader is later nog naar Indonesië gegaan. En ik weet niet of ze elkaar daarvoor al kenden. Dat weet ik niet. Maar daarna wel vrij snel. Sowieso.
Ja. Dus. Denk jij dat die oorlog je ouders ook gevormd heeft?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, ja. Het gesprek kwam er best wel vaak op. Vroeger in de oorlog. En dan kwam er weer een verhaal. En ja, dat denk ik wel. Dat zijn veel mensen. En in Indonesië natuurlijk voor mijn vader. Want daar praten we niet zoveel over. Dus wat daar allemaal gebeurd is, dat weet ik ook niet exact. Hè. Dat weet ik ook niet. Maar goed, ja, ik denk wel dat ze dat gevormd hebben. Dat denk ik wel.
Ja, je weet natuurlijk alleen niet hoe.
Nee, nee. En nee.
Kijk. Want ze waren er wel heel open over, blijkbaar.
Ja. Ja, ze waren best wel open over. Ja, dat klopt. Als je daar wat vroeg, dan gaven ze ook wel antwoord. Of ze vertelden aan zichzelf wel eens iets over de oorlog. Mijn moeder moest bijvoorbeeld lopen naar Enkhuizen tijdens de hongerwinter. Dus ik kwam in Enkhuizen terecht bij een gezin. En daar, woonde zij dan.
Zonder haar ouders en
alleen
wat er toen veel gebeurde.
Naar, toen was ze misschien ook 18 of zo.
Ja.
Toen liepen ze met een fiets aan de hand, liepen ze zo naar Enkhuizen.
Ja.
Maar die mensen, dat bleek ook later, die hadden ook Joden in huis weer. Dat is allemaal levensgevaar natuurlijk.
Ja, dat zeker.
Maar dat wist mijn moeder ook niet eens.
Nee, die heeft ze nooit gezien.
Nee.
Nee.
Bizar, hè?
Ja, bizar. Ja. Want wat je zegt, het is eigenlijk zo kort geleden. En het lijkt me best een heel gek besef. Maar dat komt misschien niet als je kind bent, maar pas later. Dat je eigen ouders dat allemaal hebben meegemaakt.
Ja. Als kind is dat nog niet zo, hè?
Nee, snap ik. Dan is dat een heel onwerkelijk besef natuurlijk.
Ja, ja. Ja.
Wij gaan naar Julio Iglesias. Wat heeft dat hiermee te maken?
Nou, vroeger gingen we naar mijn oma. En gingen we naar mijn oma. En toen dacht ik van... daar lag de story op tafel in de privé. En er zat een foto aan de wand van... hoe heet die man? Van de Doornvogels.
Ja.
Was ook een knappe man. Dat stond aan de muur. En allemaal tielantijntjes in huis ook, weet je wel. Ze gingen altijd naar Spanje op vakantie. En dan kwamen ze terug en ze van alles meegenomen. En hadden ze bijvoorbeeld een asbak meegenomen. Nou, niemand durfde daar zijn sigaret in uit te drukken. Bang dat er een gat in zat. Weet je? Maar wij heel, heel grappig allemaal. En mijn moeder hield ontzettend van Julio Iglesias. En omhaal van BZN ook. Maar Julio Iglesias was... Ja, dat is haar, dat vond ze prachtig, die muziek.
Ja. Dus dat doet je aan je oma.
En die stond ook regelmatig in de story natuurlijk, die man. Of in de weekend, of in de privé.
Ja.
Ja. Ja, dan moet ik altijd aan mijn oma denken als ik die muziek hoor.
Ja. Ja. En dat is geen straf. Had je denk ik, als ik jou zie lachen nu.
Ja.
Had je een goede band met je oma?
Ja, we kwamen er niet zoveel. Maar ik vond het wel gezellig. Het was een makkelijke oma wel. Verder niet moeilijk.
De moeder van je vader?
Ja, ik vond het wel leuk.
Een leuk mens.
Ja, een leuk mens. Ja, mijn opa heb ik niet. Heb ik nog toen ik kleiner was, mijn opa nog wel meegemaakt. Die is dan die is niet heel oud geworden. Of 75 of zo.
Hm.
Dus heb ik ook nog wel meegemaakt. En oma woonde later natuurlijk alleen in Alleen daar, zeg maar.
Goed. Julio Iglesias, het Quiero. Oh, heerlijk. Wat een lekker zomersnummer.
Ja, mooi. Hè? Ik vind het ook mooi, hoor.
Ja, gelukkig. Je hebt nou iets uitgekozen wat je daadwerkelijk ook nog...
Deze dit vind ik echt leuk. Echt leuke muziek. Ja.
Doe het niet alleen voor anderen, dit programma.
Nee.
Nee, ook voor jouzelf. Onno Kukler, oprichter van Kids United. Dat komt in jouw leven nog lang niet. We zijn eigenlijk nog maar in jouw jeugd. Verhuisd van Delfzijl toen je nog piepjong was naar de Weijert in de stad Groningen. Wat was jij voor jongen?
Makkelijk. Ik had altijd wel veel vrienden. Veel buitenspelen, veel voetballen. En natuurlijk een groot gezin. Dus het was altijd reuring. En leuke vakanties met mijn ouders overal heen. Weet je, het was gewoon wel leuk. School vond minder leuk. Maar alles buitenschool vond ik wel leuk.
Jij zegt een groot gezin. Dan denk ik meteen, dan ben je vast christelijk opgevoed.
Ja, klopt. Ja. Mijn ouders waren christelijk. We gingen zondags gingen wij naar de kerk met het gezin. En ik vond er nooit wat aan. De kerk niet, echt gewoon nooit. Ik vond het vreselijk. Maar goed, weet je, als je 7 jaar bent of 8 jaar, dan hobbel je achter je ouders aan. Dan ging moeder de kerk en dan was ik blij dat het uur weer voorbij was. En dan gingen we weer voetballen. Op een later leeftijd ook nog meer vrienden. En toen ik 12, 13 was, en dan ging je ook naar de kerk. En dan ging je gewoon weer je eigen ding doen. En mijn ouders waren ook niet zo dat het heel streng was thuis. We konden wel na de kerk of 's middags konden we gewoon gaan voetballen. Of 's avonds studiosport kijken, tv kijken. Ik weet ook wel voorbeelden van mensen die mochten dan geen studiosport kijken op zondag. En die mochten dit niet en dat niet. Bij ons was dat wel wat soepeler. Ja, of ze hadden geen niet te veel overwicht op ons. Dat kan natuurlijk ook dat ze het was. Maar...
Nou ja, zeg jij het maar. Wat was het, denk je?
Nee, ze waren wel, ze deden er niet moeilijk over. Ze zeiden een vriend, oh, moet je naar voetballen? En dat zeiden ze niet. Dus dat kon eigenlijk allemaal wel.
Maar je had natuurlijk ook een boel oudere zussen en ook broers. Hebben die misschien het pad al een beetje geëffend voor je?
Ja, denk ik wel. Maar er ging niemand meer naar de kerk. Weet je... Voor mijn ouders natuurlijk, als ouders zijn is dat teleurstellend natuurlijk, hè, voor ouders. Hè, die willen je opvoeden op een bepaalde manier. Mm-hmm. En als het dan niet helemaal lukt, dan is dat wel teleurstellend. En dat snap ik ook wel. Alleen mijn zuster ging ook wel vrij snel de deur uit. Die werkte in de zorg. Die woonde dan ook intern. Daar had je vroeger meer intern in Koendershof of weet ik veel.
Oh, ja.
Weet je, dat was meer zo. Dus die gingen wel vrij snel al wel jong de deur uit. En toen die 16 waren, die gingen die ook niet meer naar de kerk. Die gingen ze ook uit. En vroeger, als je 16 was, dan kon je al wel...
De kroeg in.
Kon je wel de stad in, ja. 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 Dus ik werd wat ouder, 14 en zo. En toen gebeurde het ook wel dat ik naar de kerk ging. En ik ontmoette mijn vrienden daar wel, hè, van Oranje Nassau, daar voetbalde ik. Ontmoette ik in het begin van de kerk. En dan waren mijn ouders liepen voorbij naar de kerkbanken. En wij gingen er weer uit. Gingen we tafeltennissen bij een van de jongens thuis. In de garage, aan tafel in de tafel. En dan vlak voordat de kerkdienst afgelopen was, dan zaten we in de kerk. Ah, ja.
En dat hebben ze nooit doorgegaan?
Zo ging dat. Nee, dat is helemaal niet door.
Nee.
Maar dat is wel, weet je, zo, ja. Het is ook geen ramp geweest, hoor, helemaal niet. Het maakt niet uit. Je hebt er ook wat van meegekregen, weet je. Dat is ook wel weer mooi.
Maar hoe gingen zij om met die teleurstelling?
Ja, ze waren wel eens boos, hoor. En op een gegeven moment dan gingen we op stap natuurlijk en... Ja, dan kwam ik mijn bed niet meer uit om naar de kerk te gaan, weet je wel. En dus dat was wel eens, dat vonden ze wel vervelend. Maar goed, ja.
Wat je zegt, ze hadden het overwicht blijkbaar niet.
Nee.
Jouw oudere broers en zussen, die gingen dus relatief vroeg het huis uit. Dan was je ook al heel snel met veel minder thuis.
Ja, klopt, ja. Ja. We waren eigenlijk met de drie zussen, die gingen relatief best wel vroeg de deur uit. En daar bleef ik over met de vier jongens, de vier jongsten, zeg maar. En daar hebben we wel lang mee nog in één huis gewoond, zeg maar. Mijn broer bleef ook wel wat langer thuis. Zo ging dat een beetje.
En want de jongste zijn van zo'n groot gezelschap. Hoe heeft jou dat gevormd, denk je? Is dat een moeilijke vraag?
Ja, wel ook wel de gezelligheid in huis, weet je. Maar mijn broers kwamen ook met vrienden thuis.
Ja.
Dus ik heb altijd wel van daarvan gehouden, van gezelligheid. En altijd veel mensen ontmoet, vroeger ook. Nou, dat is, was best wel leuk. Dat kan wel. Ja, een leuke jeugd gaat ook. Gewoon.
Volgens mij hoort daar een nummer bij. Patrick Hernandez. Waar staat dat voor?
Ja, toen ik voor het eerst een beetje naar de Jolly Joker ging en zo. In die periode was dit ook een van de nummers. Ja, ik kan er ook wel, misschien nog wel 20 noemen.
Ja.
Maar een van de nummers waar ik wel een lekker nummertje vond. En dat werd dan veel gespeeld in de, nou, ook in de Joker. Dus en dat is, als ik deze tijd, deze muziek, aan dit nummer, als ik dat hoor, en het komt nog wel eens een keer op de radio, dan moet ik wel altijd wel even denken aan die tijd.
Ja, en dat was the place to be, hè, toch?
Ja, zeker.
Daar kwam heel Groningen.
Ja, klopt.
Goed, A Born to be Alive. Onno Kukler, oprichter van Kids United. Jij liet je al even ontvallen. School, dat was niet echt jouw ding.
Nee.
Wat heb je gedaan?
Nee, ja, lagere school natuurlijk gewoon.
Ja.
Heb ik ook nog afgemaakt.
Heel knap van je.
Ja. En daarna ben ik naar de... Mijn vader zat ook in het onderwijs, MTS. Dus die dacht ook van, nou, misschien de LTS toch beter voor jou. Hè? Meer iets met de handen. En misschien was dat ook wel een goede keus. Dus ik ben naar de LTS gegaan. En gewoon een diplomaatje gehaald. En daarna ben ik eigenlijk gaan werken in de coach voor bouwkunde. Ik wist ook niet wat ik moet kiezen. Nou, ik had 20 jaar geleden nog zoiets van, ik weet nog niet wat ik wil.
Nee.
Dat is mijn hele leven een beetje zo geweest. Hè? Tot ik Kids United begon.
Ja.
Dan weet je wel wat je wil.
Ja, precies.
Nee, maar ik heb dat nooit echt geweten wat ik wou. En dat is altijd was een beetje een nadeel. Maar ook wel weer dat ik overal gewerkt heb en veel leuke dingen gedaan heb. Veel mensen ontmoet. En als je dan terugkijkt op je leven, dan denk ik van, nou, het was allemaal mooi geweest eigenlijk.
En was je het wel eens met die keuze van je vader van, nou, dat moest me niet altijd...
Jawel, want MAVO moest je toch iets meer leervakken.
Ja.
Hè? En dat moest op de LTS ook wel. Hè? Je had ook wel vakken, maar moest je wat voor leren en zo. Je ook Nederlands en Duits. Maar goed, ik ben erheen gegaan en ik heb het best wel naar mijn zin gehad. Maar om verder te leren of naar een MTS te gaan, dat had ik allemaal niet... Dat zag ik ook niet zitten om nog weer verder te leren. Dus ik ben gaan werken na school.
Waar?
Ja, op een scheepswerf. Padje in Waterhuizen.
Mm-hmm.
Ben ik via een kennis gekomen. En was helemaal in de metaal, van hout naar de metaal. In de hout was in die periode ook bouwbedrijven. Ik weet niet wat het was, maar die lagen allemaal op de kont. Niemand had iemand nodig en in die periode. En toen ben ik naar die scheepswerf gegaan. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt nog. En voor het eerst een stuk ijzerlingen eigenlijk. Dus weet je, maar ik heb wel, eigenlijk heb ik ook wel weer veel geleerd daar. Dat is ook weer lassen, weet je, dat is ook wel weer leuk. Nou, daar kan ik op terugkijken dat het ook wel mooi is geweest. En tussendoor ben ik eruit geweest voor mijn diensttijd.
Want dat moest natuurlijk in die tijd.
Ja, dienstplicht.
Hoe vond je dat?
Niet
geprobeerd onderuit te komen?
Nee, helemaal niet. Nee. Mijn broer was van 59, die hele lichting hoefde niet. En mijn oudere broer, die kon niet. Had wel iets met zijn oog, dus dat lukte ook niet. En dan had je de volgende twee waren dus aan de beurt. Moesten twee van ieder gezin, hè?
Ja, waarom hoest 59 niet?
Dat weet ik. Die lichting, dat hoefde niet. Dat ging er gewoon uit.
Okay.
Ja.
Maar jij moest dus?
Ik moest wel, ja. Maar ik vond het niet erg, hoor.
Nee?
Nee. Ik vond het ook wel weer leuk. Dus,
Een makkelijk figuur ben jij, of niet?
Ja. Ik vond de dienst wel, ik vond het wel leuk. En in het begin moet je even wennen natuurlijk. Iedereen zegt wat je moet doen. Ja.
En daar heb je ook geen allergie voor?
Nee. Ik vond het wel eens lastig, hè? In die periode. Maar daar wende je al snel aan. En dan leerde je mensen wat beter kennen. Ach, en daar viel het best wel mee.
Als ik nou toch even... Want jij zegt, ik vond eigenlijk alles wel best. En ik heb leuke mensen ontmoet en ik heb veel geleerd. Maar jij voetbalde ook altijd heel graag.
Ja.
Om toch alvast even bij voetbal uit te komen. Heb je niet zelf stiekem dromen gehad?
Ja, zeker wel. Ik voetbalde bij Oranje Nassau. En vanaf mijn jeugd, vanaf mijn 11e.
Ja.
En ik kon best wel een beetje voetballen. En ik zat
waar op het veld? Waar op het veld stond je?
Voorin. Meestal had je... Ja, vroeger had je veel 4-3-3. En dan speelde ik vaak rechtsbuiten.
Yeah.
Of ik dwaalde wat naar links. Of in, weet je, ik liep in de voorhoede.
Yeah.
Dus ik kon best wel leuk voetballen. Alleen, het is niet... Het is daarbij gebleven. Wel de B1 en de A1. En het tweede kwam ik toen van Oranje Nassau. Nou, maar dat waren ook wel goede elftallen. Daar zetten we goede voetballers in. Dus ik heb dat altijd wel meegemaakt. En wel leuk. Maar verder ben ik niet gekomen. Of eerste van GVV nog even. Eerste van Oblandia nog. En later nog een keer... Op een gegeven moment kwam ik te werken in een schoenenwinkel. En toen moest ik dus ook weer op zaterdag werken. Toen ben ik naar GVV gegaan, bijvoorbeeld, een zondagclub. Ik wou wel blijven voetballen.
Ja.
Dus het was niet zo dat ik een clubhopper was. Maar gewoon, ja, dat ik wou wel
als
blijven
je maar
voetballen.
Kon blijven voetballen.
Ja, als ik maar kon blijven voetballen, ja.
Maar is er een moment geweest dat je ergens nog gedacht hebt... oh, ik ben misschien wel echt goed?
Ja, maar weet je...
Niet meteen maar.
Nee, nee. Ja, natuurlijk heb ik er wel gedacht. Van, je hoopt natuurlijk altijd op meer, hè?
Ja.
Ja, maar dat is het gewoon niet geworden. En misschien moet je een beetje geluk hebben daarin. Hè? En we zaten ook... Ik wil niet zeggen dat ik was geen toptalent. Ik kon wel goed meekomen. Maar ze had ook mijn christelijke voetbalvereniging, hè? De scouts die liepen daar niet zo gauw langs.
Oké. Die kwamen daar minder.
Die gingen liever naar GSC of Sportclub Leeuwarden. Dat waren ook allemaal goede teams. Die liepen naar... Ik zat precies qua leeftijd tussen Erwin en Ronald Koeman in.
Ja.
Dus in de jeugd voetbalde ik ook tegen hun. En ze woonden bij mij op 100 meter afstand.
Ja.
Dus dat was wel grappig achteraf dat die jongens zo enorm... gegroeid zijn in het voetballen. Hè? En wat ze bereikt hebben, wel heel mooi.
Ja, ja. Potverdikke. Hebben ze jou net gemist, die scouts?
Ja. Ik had het graag willen houden. Ja, ja, nee. Weet je, als je jong bent, is dat een droom. Dat klopt.
Ja.
Maar goed, die droom is voor niet voor velen weggelegd. Hè?
Nee, nee. Ik zie geen diepe pijn in jouw gezicht gegraveerd
niet.
Staan.
Absoluut niet. Nee.
We gaan, ik wil jou even laten kiezen. Tussen de Rolling Stones en André Hazes. Vertel bij beide nummers even wat jouw band daarmee is.
De Rolling Stones met Miss You waarschijnlijk.
Ja.
Ja. Toen wij 16 was, ging ik voor het eerst op vakantie met vrienden naar Texel. En toen gingen we elke avond naar de discotheek, 14 dagen lang. En er was ook altijd de Rolling Stones met Miss You. En dan probeerde ik dat Miss You, dat hoge toontje te halen. Maar lukte niet. Hij zei me altijd weer voor de gek. Dat was wel heel leuk. Dus, en André Hazes is van mijn dienstperiode. Lag met Amsterdammers op de kamer.
Ja.
En ik vond helemaal niks eigenlijk, André Hazes. Ik dacht, ik kon die radio wel naar buiten gooien. Maar op een gegeven moment, ik vond het veel leuker te vinden eigenlijk. Hazes. Ik ben er gewoon een beetje van gaan houden eigenlijk.
Ja, noodgedwongen misschien.
Noodgedwongen ben ik er van gaan houden. Ik vond het toch wel gezellig.
Ja.
In het begin vond ik het Nederlandse muziek en Hazes. En ik vond het helemaal niks.
Al dat Amsterdamse...
Ja, maar op een gegeven moment, ik vond het steeds leuker. Had je beneden zo'n kroegje daar in het gebouw waar wij zaten. Beneden een kroegje. En ook weer die Hazes en zo. En ik ben een beetje van gaan houden eigenlijk.
Ja.
Ja.
Nou, zeg maar, de Stones of Hazes.
Doe maar Hazes.
Hazes, met zeg maar niets meer. Net kunnen inhouden om niet mee te zingen. Heerlijk, André Hazes. Wij zitten een beetje halverwege de jaren 80. De scheepswerf, je diensttijd. Eigenlijk nog een beetje zoekende wat je nou echt wil. Je komt in de schoenenwinkel terecht. Vertelde je net al waar je bent gaan werken. En ik wil even met jou naar de liefde, Onno. Want dat wil ik. Dat is een van de favoriete onderwerpen natuurlijk van dit programma. Wat heeft de schoenenwinkel met jouw grote liefde magie te maken?
Nou, ik kwam daar te werken via een broer van mijn ex-vriendinnetje. Toen.
Ja.
Maar ik werkte daar een tijdje. Ik ging daar werken bij de schoenenreus. En toen ik daar een tijdje werkte, kwam ik erachter aan de overkant bij Zeeman. Werkte Margriet. Dus daar kregen we wel een beetje contact mee. Nog niet echt, een beetje meer op afstand en zo.
Maar hoezo contact?
Een beetje even kijken en zo. Dan keek ze weer en dacht van, wel leuk eigenlijk. En een beetje zo.
Vanachter de etalage?
Ja. Of rekjes buiten zetten, 's morgens. Hè?
Ja.
De rekjes met schoenen moesten buiten. En zij moesten de rekjes van de kleding buiten zetten.
Ja.
En zo ging dat een beetje. Ja, zo is het een beetje gegaan. Toen werd het kerst en zo en nieuwjaar. En toen zei ik tegen mijn chef, ik zeg, is het niet leuk? Kijk, zo'n kerstborreltje, maar is het niet leuk dat we ook de collega's van de overkant van de Zeeman uitnodigen? Dat is toch leuk? Een beetje meer, wel even gezellig, toch? Nou, dat is een goed idee, zei hij. Dus en toen zat ze naast mij, dus bij de kerstborrel bij ons. En zo is een beetje gegaan eigenlijk. En weet je, maar ook, wat ook gebeurde is dat zij de ketel deed niet voor de warmte. En ik zei gewoon, ik denk dat we al weten waar het aan ligt. Ja, het was helemaal niet technisch. Dus... Ik mee naar Zeeman, naar Zolder. Zij liep ook mee, maar gebeurde niks hoor. Want dat ook niet. Maar goed, ik heb naar die ketel kijken. Nee, ik zeg, dit is te ingewikkeld. En hier snap ik ook niet veel van. Ik moet toch wel even een bedrijf bellen, denk ik. Weet je wel? Zo ging dat een beetje eigenlijk.
Zo papte je aan.
Ja, zo papte je aan. En toen ging het ook wel snel daarna.
Maar ja, vertel dan nog even, want dan heb je die kerstborrel en dan heb je wat meer in de strijd gegooid dan ketels die je niet kon repareren, denk ik.
Ja, ja nee, gewoon. Ja, weet je, dat klikte wel gewoon.
Ja. Wat was er zo leuk naar?
Ja, gewoon, ja. Mooi meid. En gewoon, maar vrolijk. Ja, dat was wel een beetje liefde op het eerste gezicht eigenlijk. Hm. Ja.
Maar jij was in die schoenenwinkel komen te werken door de broer van jouw vriendin.
Ja, die staat ook weer in die filialen allemaal overal.
Ja.
En ik vond bij die scheepswerf ook wel weg, hè?
Ja.
Ik ben ook toen bijvoorbeeld avond-mavo heb ik gedaan in 2 jaar. Ik wou niet stilzitten, ik wou wat verder.
Ja.
Ik wou wat vooruit eigenlijk. Dus, en die schoenenwinkel kwam ook wel mooi uit. Even heel wat anders. Geen vieze handen meer. Gewoon lekker met mensen werken in de winkel. En dat vond ik ook wel leuk, hoor. Dus zo is het een beetje gegaan eigenlijk in die periode.
Maar jij had dus een vriendin?
Ja. Ik had een vriendin, ja. Dat was heel snel afgelopen toen. Ja, ja sorry. Ja. Het is zoals het is, hè. En wat waar is, is waar.
Ja, nee, zeker. Niet voor niets, want jullie zijn inmiddels... Hoe lang hebben we...
Bijna 40 jaar bij elkaar.
Nou, kijk, hè. Het was misschien niet helemaal netjes, maar je hebt bewezen dat het de juiste beslissing geweest is.
Ja.
Time of My Life van Dirty Dancing, de film. Waarom hoort hij hierbij?
Nou, ik zou je vertellen, ik ben in mijn leven... Ik kan het op 1 hand tellen dat ik in de bioscoop ben geweest.
Ja.
Ik ging nooit naar de bioscoop. En Margriet wou naar... Dirty Dancing?
Dirty Dancing, zeker.
Dus ik denk, nou, dan ga ik maar mee. En ik vond het best leuk, hoor. Dus, en dat was eigenlijk de eerste bioscoopfilm waar we samen zijn geweest.
De eerste date.
Ja.
Of niet?
Ja. Zoiets. Ik wel.
Of de tweede, of de derde.
Ja, misschien de derde, maar wel in het begin.
Ja. Maar dat is zo slecht bevatten dat je nooit meer een voet in de bios hebt gezet.
Nee, maar ik heb niks met bioscoop, eigenlijk.
Nee. Wel nog mee. Met dit liedje?
Met liedje, ja, vind ik leuk. Ja, als ik daar aan denk, dan moet ik wel... als ik dat liedje hoor, dan moet ik wel even denken aan vroeger ook. Ja.
Nou,
dat is wel leuk, toch?
Wij luisteren met je mee. Time of My Life. The Time of My Life uit de film Dirty Dancing. Wij waren, nadat we daar smakelijk om hebben gelachen... bij de start van jouw relatie met jouw vrouw Margriet. En eigenlijk dat jij je werkte in de schoenenwinkel... maar ja, dat was ook natuurlijk niet per se jouw doel in het leven. Dus je was nog wat zoekende. Wat ben je gaan doen?
Ja, ik was heel lang zoekende eigenlijk, altijd al.
Ja.
Hè, wat ik al vertelde.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik van, nou weet je, ik ga bij de... Ik wil ook wel, mijn broer boven mij zat bij de politie, die was 18. En die ging solliciteren bij de politie, werd aangenomen. En die ging naar Hengelo, woont hij nog steeds. En weet je, dat vond ik ook wel mooi eigenlijk, zoiets. En dus ik heb gesolliciteerd bij de politie in Rotterdam. En dan mocht ik komen. Maar wel in Rotterdam natuurlijk. En wij zijn natuurlijk echte stadjes.
Yeah.
En Margriet is geboren in Oosterpoort. Dus echte stadjes.
En waarom solliciteerde je daar dan?
Daar was een plek. Zo kwam dat.
Yeah.
Dus ik mocht komen daar smiddags. En mijn ouders zeiden, nou dan rijden wij mee. Want dan gaan we gelijk, misschien kunnen we nog even kijken door Rotterdam heen. Misschien kunnen we nog even naar oma toe. Weet je zo. Dus wij naar Rotterdam, 's morgens vroeg om 7 uur in de auto. Nou, we komen naar Rotterdam aan en mijn vader zei van... ik zal even laten zien waar ik allemaal gewoond heb. Dat vond ik ook wel leuk. Vond Margriet ook wel leuk. Dus mijn Margriet werd steeds bleker. En die werd steeds stiller. En die zag natuurlijk Rotterdam en die wijken allemaal. En nou ja, toen ook al een hele multiculturele samenleving. Hè, waren we toch niet gewend. Hè, dan zie je dat allemaal een beetje. En dus ik zag het al wel een beetje stiller en zo. En ik denk, dat kan ik er ook niet aan doen. Naar Rotterdam verhuizen. Ongeacht of je wel of niet aangenomen wordt natuurlijk. Maar weet je, ik zei tegen mijn vader... rij maar naar oma. Ik zei, we gaan wel helemaal niet meer naar die sollicitatie toe. Dus we zijn gewoon naar mijn oma een kopje thee gedronken 's middags. Dus we zijn helemaal niet meer naar die sollicitatie geweest. Ik heb ook niks van me laten horen meer. Ik dacht echt van, zoek het maar uit. Ik ga het gewoon niet doen. Dus zelf naar mijn oma geweest.
Een onverrichte zaken weer naar Groningen.
Ja, weer naar Groningen, ja.
Maar jij hebt dat allemaal zittende in die auto geïnterpreteerd... door naar Margriet te kijken.
Ja, ik zag er wel in haar van, weet je, een beetje zo naar buiten kijkend. En ik weet niet, ik dacht van, ik had er geen lekker gevoel bij. Ik denk, dit kan niet. Ik kan niet naar die grote stad Rotterdam gaan.
Dat is
naar
niet Groningen
en daar en bij de politie werken en zo.
En wees dus eerlijk, was dat wel wat voor jou?
Nou, als er misschien in Groningen wel misschien. Ja. Er was al wat voor mij geweest.
Ja, nee, maar daar niet.
Daar niet, nee.
Ja, ook voor jou zelf.
Ver weg van alles. Want ze had ook een goede band met de ouders en zo. Ja. Ouders woonden vlakbij, weet je.
En toen, dus zat je bij oma en toen zei je dus... Nou, ik ga er ook niet mee heen, we gaan terug.
Ja.
En wat zei zij dan?
Nou ja, ik was wel blij.
Ja?
Ja, ze zei dat niet gelijk. Ze zei dat thuis pas. Och, wat ben ik blij, zei ze.
Ah, dus je had het allemaal wel goed
met die auto door Rotterdam heen en al die wijken heen... en die oude buurten en alles en zo... Ze was zo blij dat we het niet gedaan hadden.
Ja.
Dus, maar goed ook.
Je er bleef een mooi in gun.
Mooi
in
gun, ja. Ja.
Maar je hebt ook de politie niet meer geprobeerd?
Nee. Nee. Nee, ik ben taxichauffeur geworden.
Ja.
En,
hoe kwam je daar nou weer bij?
Ja, nou ja, die schoenenreus waar ik werkte, ja. dat jaarcontract liep af. En ik wou zelf eigenlijk niet meer. En zij zagen het ook niet meer in mij zitten. Want ik zat mij...
Je was te veel met de meisjes van de zeeman.
Ja, dat ook. Maar je moest wel ook commercieel zijn. Zien wat er allemaal verkocht. Ja, dat interesseerde me gewoon niet.
Nee.
Weet je wel, wat er allemaal verkocht werd. Ja, maar mij dat uit. Maar dan moet je wel bestellen natuurlijk. En ze wilden me al heel snel chef hebben ergens. Nou, dat zat er ook niet in. Dat voelde ik zelf ook wel. Ik denk, weet je, ik ga het ook niet meer doen.
Nee.
Dus toen ben ik taxichauffeur geworden. In 88. En begonnen met schoolkindertjes. Ook kinderen met een beperking rijden. En dat vond ik wel leuk. Toen eigenlijk vond ik het al wel leuk. Die mensen ook en die kinderen en zo.
Ah.
Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik in de weekenden begon dat gewoon taxi rijden. Hè? Mensen naar station brengen en zo allemaal. Ik vond het best wel leuk. Al die mensen in die auto. Al die verhalen. Al die,
ja, dat past wel
ik vond
bij,
het echt, hè? Wel leuk, ja.
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 Je mag na het nieuws verder vertellen over jouw belevenissen als taxichauffeur. En vooral natuurlijk ook over jouw belevenissen toen je eenmaal zover was om Kids United te beginnen. Onno Kukler, oprichter van Kids United. Zometeen in het tweede uur van Leven in Muziek.
Radio Noord. Leven in Muziek. Met Eva Hulsje.
Radio Noord. Waar je Groningen hoort. Hey. Radio Noord.
Welkom bij Leven in Muziek, het tweede uur met Onno Kukler, oprichter van G-voetbalclub Kids United. Onno, we zijn zo'n 40 jaar terug in je leven. Je hebt je vrouw Margriet ontmoet. Jullie gaan samenwonen in Leeuwenborg, meen ik.
Ja, klopt.
Een beetje eind jaren 80 hebben we het over. Wilde je eigenlijk altijd al kinderen?
ja.
Of was dat niet zo'n...
Jawel, ja, zeker wel. Ja. Ja.
Want die kwamen er.
Ja, namen daar Angelo, onze oudste. We zijn in 88 geboren, eind 88 geboren. En Sandro in 93.
Oh, best een tijd ertussen trouwens.
Ja, 4, 5 jaar ertussen, ja, ja. Dat is ook alweer mooi, hoor. Als de oudste naar school gaat, dan heb je weer tijd voor de jongste.
Ja, was een bewuste keuze.
Nou ja, ja. Als je het kan kiezen, dan zomaar.
Ja. Nou ja, het kan ook andere oorzaken hebben.
Ja.
Het viel me ineens op. Ja. Hey, en Angelo en Sandro, dat zijn niet echt de Nederlandse namen.
Nee, klopt. Angelo is van 88. En ik had altijd wel iets met Italië. Maar dat had misschien ook te maken in die tijd dat Gullit, Rijkaard en Van Basten bij AC Milan voetbalden.
Ja.
En dus ik keek vaak AC Milan. En was ook wel eens met mijn ouders vroeger naar het Gardermeer geweest. En ik had al wel iets met Italië. En dus zijn wel Italiaanse namen. Ja, ik weet het. Gewoon standaard Nederlandse namen vond ik ook niet zo mooi eigenlijk. Nee. En dus dan hebben we voor Angelo gekozen. En later voor Sandro.
Ja. Ja. En zijn het ook nog voetbalverwijzingen of dat niet?
Nee. Angelo is gewoon echt de Italiaanse naam. En Sandro eigenlijk ook.
Ja.
Dus nee, niet meer, nee.
En Margriet was er ook wel mee eens?
Ja hoor, ja zeker. Ja. Ja, dat ging wel goed.
Ja, en liefde voor Italië, zeg jij. Dat heeft ook met het volgende nummer te maken. Ricci e Poveri.
Ja.
Wat is dat voor herinnering?
Ja, nou, weet je, als ik dat nummer hoor, dan moet ik echt denken aan vrolijke Italianen en vakantie. En ik vind de taal mooi. Ik vind het gewoon een nummer. Je komt het wel eens tegen op Insta en zo. En ik vind het wel leuk. Ik vind het een mooi nummertje.
Ja, en spreek je de taal ook?
Nee, ja, vertaal. Nee, je kunt je redden in een restaurant. Of,
ja.
Dus nee, dat niet zo goed. Maar. Ja, wel, we kunnen wel
worden. Je houdt niet van school, dus...
Nee.
Geen zin om die taal te leren,
nee,
natuurlijk.
Nee.
Oké, ik ga proberen goed uit te spreken. Sarà perché ti amo.
Nee.
Onno Kukler, oprichter van Kids United. Ja, tijdens dit nummer realiseerde ik me ineens dat dit ook het liedje is dat ze in San Siro, het stadion van AC en Inter Milaan, heel vaak op de tribune zingen.
Ja.
Het is echt een volksliedje volgens mij.
Ja, ik heb het ook al gezien voorbij zien komen dat het hele stadion daar meedoet.
Ja.
En maar soms ook in de tram dat iemand ineens begint te zingen. En er zijn heel veel mensen die zingen dan gewoon mee. Gewoon spontaan. Ik zie wel filmpjes voorbij komen. Ja, ik vind het echt mooi.
Ja. Ben jij zo iemand die op vakantie van stadion naar stadion gaat om binnen te kijken?
Nee, als ik wel in de buurt hebben we het wel gedaan. Bologna zijn we geweest. Ferrara en Padova. Dus dan het derde niveau volgens mij, Padova. En een keer bij Hatenboer voetbalde. Ik heb nog een keer bij Milaan, hoe heet dat? Bergamo.
Bergamo, ja, moest ook even denken.
Maar overal waar we komen is stadion dicht of er wordt verbouwd daar.
Oh.
Allemaal oude stadions en... Ja, maar vaak kwamen we met de rolstoel aan, met Sandro erin.
Ja.
En dan gingen we bij Padova ook, ging net het licht uit. Komt die man naar buiten, kijkt hij ons aan. Nou, kom maar, kom maar naar binnen. Dus dan konden we toch naar binnen.
En dat komt een beetje door die rolstoel, denk je?
Ja, ook een beetje, ja. Er zijn wel gevoel bij kinderen en bij gehandicapten. Daar hebben ze echt wel gevoel bij. De gemiddelde Italiaan.
Ja.
Ja.
Nou ja, dan mag je er ook af en toe een beetje gebruik van maken.
Daarom,
toch?
Ja hoor.
We gaan zo langzamerhand ook toe naar Sandro. Geboren in 93, gezond geboren.
Ja.
Wat is er gebeurd met hem?
Hij heeft meningokokken gehad, sepsis. Dus het is een bacterie die... het is ook in de volksmond, noemt het ook een nekramp.
Ja.
Hoe oud was hij? Een wieselsteking, 2,5.
Ja.
Ja. Hij heeft... op een goede dag werd hij. Ik ging naar mijn werk. Hij was wat koortsig. En had een vlekje in de lies. Twee vlekjes of zo. En wij dachten dat het kwam door een pamper die wat te strak zat of zo. Dachten we. Maar goed, hij was nog niet al te lekker. Dus mijn vrouw had de huisarts al gebeld. Nou, die zei van. Doe maar een paracetamol. Zullen we loslopen? Maar Margriet had het idee dat hij wel wat anders had. Dat het niet goed was. Het gevoel had zij. Heeft ze weer een half uur later weer gebeld. En wat denk je zelf dan? Ja, ik denk dat hij heel erg ziek is, zei Margriet tegen de huisarts. Nou, dan kom ik eraan. Dus en de huisarts die kwam vrij snel. En hij keek. Hij zei, we gaan ambulance bellen. Nou, daar hebben we niet meer op gewacht. Want we zeiden van, we gaan zelf, mijn schoonvader was er ook. Toen zijn we met eigen auto naar het UMCG gereden. Dan kwamen we binnenrennen voor de hoofdingang binnenrennen. Er werd al op ons gewacht. Op Margriet gewacht. Ik was aan het werk.
Yeah.
Ik reed taxi.
Yeah.
En Margriet kwam binnen met haar vader. Het kind werd gelijk overgenomen. En die ging aan de deur binnen, op weg. En Margriet bleef er eigenlijk achter. Want dat was helemaal niet belangrijk natuurlijk. Het kind moest eigenlijk achteraf gered worden op dat moment. En ik was aan het werk. En ik had toevallig even bij mijn ouders. Ik denk, nou, ik wist niet dat het zo ernstig was. Dus Margriet zei tegen mij van, hij heeft een bloedvergiftiging. Oh, toen dacht ik van, nou, dan heb ik ook wel zo'n streepje hier of zo. Weet je,
je denkt
niet gelijk aan dat.
Nee.
En dus ik ben vrij snel dan naar het ziekenhuis gegaan. Ik was daar een half uur later ongeveer. En nou, Margriet ook in tranen natuurlijk. En dan werd gevochten voor zijn leven eigenlijk, op dat moment. En dat heeft eigenlijk 10 dagen geduurd.
Maar wisten jullie, ja, Margriet zou dat gevoel te hebben dat er gevochten werd voor zijn leven. Maar jij kwam daar eigenlijk koud aan.
Ja, ik wist niet dat het zo erg was.
Nee.
En toen had je de... mobiele telefoon had je niet. Volgens mij niet. Of had ik niet bij me. Nee, dan had je veel minder die communicatie zo snel. Dus ik kwam daaraan, ben het ziekenhuis gelopen. En de hal in. En dan zag ik Margriet. En ze waren echt druk met hem bezig. Nou ja, dat werden 10 heftige dagen van kritieke toestand. Hij kreeg... De bacterie zorgt ervoor dat de bloedvaten poreus worden. Dus de... het bloed loopt in de weefsels eigenlijk. En daardoor krijg je plekken op je lichaam. Er zijn mensen bijvoorbeeld die eruit zijn gekomen met die een ledematen moeten missen daardoor. Of bij Sandro werden ook bloedingjes in de hersenen gevonden. Dat had hij ook. Maar om de bloeddruk op peil te houden, wordt er vocht toegediend. En dus hij was van 12, 13 kilo, was hij 22 kilo geworden. In 3 dagen, 4 dagen tijd. Dat het vocht wat toegediend wordt. Dus dat was wel heel heftig. En dat 10 dagen lang, dit levensgevaar. Dus we hebben wel... we hebben artsen gehad die wouden beëindigen. Die hebben we gehad.
Echt waar?
Ja. Wij hebben ons vastgehouden aan een arts die zelf een gehandicapt kind was. Dat wisten wij toevallig. Dat wist hij niet dat wij dat wisten. dat was een Belg. Daar hebben wij ons aan vastgehouden. Daar hebben we een gesprek mee aangevraagd. En die zei van, natuurlijk gaan we het leven niet beëindigen, zei hij. Dus dat was wel heftig. Maar wel heel blij dat hij dus achter ons stond. En zo zijn die perioden doorgekomen. Een zware periode. Lastig.
Maar dachten die andere artsen, hij komt hier nooit meer enigszins oké uit?
Ja, eigenlijk wel. Maar weet je, we hebben zoveel meegemaakt in het ziekenhuis. Ook een arts in opleiding, neuroloog in opleiding. Die kwam erbij op de IC en die ging in zijn ogen kijken. Nou, wat bent u aan het doen? Nou, kijk even of het nog zin heeft, zei ze. Ja, weet je. En die verpleegster van de IC, die keek ons aan zo van, nou, die is niet goed.
Nee.
Hè? Zo. Allemaal moet je allemaal meemaken. Maar gelukkig hadden we van de IC veel steun. En we waren allemaal hele lieve zusters, goede zusters. En die voor hem zorgen. Maar goed, weet je, we zijn wel drie keer wakker gemaakt 's nachts in al die 10 dagen. Dat we moesten komen. Dan gingen de deuren dicht. En ik heb de tellers, de monitor, heb ik op nul zien staan. Alles. Allemaal strepen. En ineens ging het weer allemaal lopen, zeg maar.
Vanzelf?
Ja. Ja, bizar. Ik weet niet wat het geweest is. Als er wonderen zijn, dan was dat wel een wonder. En dat was bijzonder achteraf ook... bijzonder eigenlijk wel.
Kan jij misschien doe je het juist niet, maar hou je die momenten nog wel eens terug? Zie je daar zelf nog wel eens zitten?
Ja. Ja, best wel. Kijk, weet je, we hebben daar gewoon 10 dagen gewoond. Margriet heeft daar 2 maanden gewoond. Die sliep gewoon in het ziekenhuis.
Ja.
Ik dacht, die gaf haar plekje niet meer af van het bed. En dat wat in die kamer stond op de verpleegafdeling ook niet. Daar is ze ook gebleven. Toen hij van de IC af was en toen hij dus buiten levensgevaar was. Toen ben ik ook af en toe even douchen thuis, of het ophalen. Toen ben ik af en toe ook naar huis gegaan even.
Ja, want waar was Angelo al deze tijd?
Angelo was bij mijn schoonouders. Ja, die is daar 2 maanden, heeft hij daar 2 maanden gewoond.
Jeetje.
En zijn verjaardag gevierd daar, weet je. Daar, ja. Daar hebben we het nog wel eens over. Maar goed, hij heeft er geen trauma's van overgehouden, gelukkig. Ja. Maar goed, weet je, dat moet dan. Ja, wat moet, moet. Dus Sandro was op dat moment het allerbelangrijkste. Ja?
Ja. En op een gegeven moment kwam dus het moment dat ze gezegd hebben, hij is nu echt buiten levensgevaar.
Ja.
Kan je dat nog herinneren?
Ja, hij was heel dik van de vocht, hè? En hij begon gewoon te glimmen eigenlijk. Zijn huid begon te glimmen van dikte. Dat is bizar om te zien.
Ja.
En toen begon hij te plassen. En toen raakte hij het vocht kwijt. En toen, een dag later, toen, dat ging echt helemaal de goede kant op. En toen een dag later, toen zeiden ze van, nou, hij is buiten levensgevaar. Het is niet meer kritiek. Nou ja, dan, dat was voor ons ook het moment dat je een knop omdraait en verder kunt. Verder kijkt. He, want dat is net als je opnieuw een kind krijgt.
Nou ja, want je weet natuurlijk dan nog niet hoe die eruit komt.
Nee, nee.
Of was dat eigenlijk wel al meteen duidelijk?
Nee, dat die gehandicapt zou worden, dat was wel duidelijk.
Ja.
Alleen, hoe jonger je bent en je hebt hersenbeschadiging, hoe meer er kan herstellen. He? En Sandro is uiteindelijk alle jaren daarna echt wel behoorlijk hersteld. In het begin had hij geen balans, hij kon niet zitten, hij zag niks. Hij was blind als het ware, hij zag niks. En al die, ik noem het wel eens lijntjes in je hersenen.
Mm-hmm.
Een groot gedeelte is hersteld, het andere is een beetje hersteld. Het andere is weer niet hersteld. En dat is een beetje Sandro geworden, hoe die is, ja, eigenlijk.
Hoe die nu is.
Was spastisch, ja. Ja. Dus, maar goed, weet je, je hebt gewoon geluk gehad. En wij zeggen ook altijd, het gaat niet altijd je huis voorbij. Ja, zo is het ook.
Ja, maar ja. Jij zegt, we hebben gewoon geluk gehad. Dat is wel een hele optimistische manier om er naar te kijken.
Ja, ja. Ik heb een foto nog. We hebben een foto thuis, Margriet met Sandro, dat hij buiten levensgevaar was.
Ja.
En dan kijkt ze zo gelukkig, weet je.
Ja.
Net als ze net bevallen is, gewoon zo. Ja. Dat is wel bijzonder. Maar goed. Was wel lastig. Ja.
Ja, man. Er hoort een liedje bij Onno, van Willeke Alberti.
Ja. Dat hoorden wij als we in de wachtkamer waren. Of ja, het was wel muziek op de achtergrond in de tijd van de IC en verpleegafdeling ook nog wel. Dan hoorde dat liedje wel eens. En daar moet je dan wel aan terugdenken in die tijd. Je moet wel terugdenken aan de tijd dat we daar waren. En dan moet je toch denken aan de nare tijd, de vervelende tijd die we gehad hebben ook wel. dat het herstel is ingezet. Hè? En ja, een liedje van die periode.
Samen zijn. Onder Kukle, je hebt net verteld over hoe Sandro, jouw jullie zoon, ziek werd toen hij 2,5 werd. Daar 10 dagen in het ziekenhuis in kritieke toestand heeft gelegen. Nou, als we even doorspoelen. Uiteindelijk neem je zo'n jongetje weer mee naar huis. Maar die is natuurlijk niet 100% gezond meer. Wat betekent dat voor jullie leven en de zorg?
Ja, heel anders. De overgang is ook heel groot, hè? De overgang van IC naar verpleegafdeling vond ik al heel groot.
Ja. Eng zeker.
En de overgang, wat zeg je?
Eng, denk ik.
Ja, ja, precies, eng, klopt. Maar dan ging wel goed op een gegeven moment. Maar dan neem je mee naar huis. En daar ontbrak ook wat aan in de zorg, vind ik. En dat is nog wel een beetje zo. Dan kom je thuis en dan, hoe ga ik douchen?
Ja.
Ja, maar informeren maar, om mezelf. Er was weinig hulp. Maar nu we Kitchen United hebben, hoor je dat vaker. Dat er nog niet zoveel veranderd is.
Nee.
Vaak.
Maar hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, je weet natuurlijk niks.
Een douchestoeltje?
Niks.
Nee, je weet niks. Een douchestoeltje. Ik ben het ook al een beetje kwijt hoe het exact gegaan is. Maar je moest je wel behelpen. Dus je had een douchestoeltje, een soort lichtstoeltje.
Mm-hmm.
En dan zet je hem bij de douche neer. En dan ga je hem zo douchen. En dan moest het maar zo. Maar hij kon niet staan. Hij kon daar niks meer. Hij had gewoon een grote baby in huis.
Ja. Yeah.
Dus dat was wel een dingetje. Maar ook met hulpmiddelen later, een rolstoeltje. Maar heel vrij snel, toen hij 3,5 was, bijna 4, hadden we een rolstoel voor hem. Maar ook de reden ook dat hij zelf in de winkel ook even ergens heen kon. En dat is een gewoon kind, loopt ook weg.
Ja.
En hij kan dan ook even weg.
Ja.
Dus wij vonden dat wel belangrijk.
Ja.
Maar goed, ons leven is gewoon daardoor veranderd. En dat is ook niet erg. Het is ook je kind, hè.
Ja, want dus, jij zegt dat is ook niet erg, maar kwam die acceptatie, wanneer kwam die?
Heel snel. Heel snel. Eigenlijk al wel in het ziekenhuis. We wisten niet welke kant op zou gaan, wat uiteindelijk Sandro zou worden. Maar dat hij wat zou overhouden aan de ziekte, dat was wel duidelijk. Alleen in hoeverre wisten we niet. Hij kon nog niet lopen, hij had spitsvoeten door het liggen, lichtplekken, topje van zijn vinger eraf door die ziekte. En dat is dan niet zo ramp. Maar goed, allemaal van dat soort dingen, hè. Dus je hebt een kind met die gewoon heel veel zorg nodig heeft. En ook wist ook niet of die leerbaar zou zijn. Maar ja, voor ons maakt dat niet zoveel uit. We hadden hem weer, hè?
Hij was er nog.
En je zag hem wel in al die jaren beter worden. Dus dat is mooi te zien. Kinderfysiotherapie. Jaar in, jaar uit. In het begin bij Beatrix Hoort. En toen kregen we thuis kinderfysiotherapie. En toen ging het naar 2 keer in de week. Maar dat was ook wel voldoende, hè? Want hij moet van zichzelf hersenen, moet ook herstellen. Dus de keer wel elke dag fysiotherapie krijgen, maar dat helpt ook niet.
Hm.
Dus gelukkig was het 2 keer in de week, was goed te doen. En dan op een uur thuis. Dus dat ging al heel langzaam wel de goede kant op.
En hoe ging het in de combinatie met Angelo? Want die had natuurlijk ook aandacht nodig.
Ja, dat was wel. Ik had mijn werk natuurlijk.
Als
taxichauffeur. Angelo die zat voetballen bij FC Leeuwenborg. Dat was niet zo ver bij ons huis vandaan. Maar als Margriet dan met Angelo in het voetballen moest, daar moest Sandro ook mee, met de rolstoel en fiets en weet ik veel hoe we het allemaal deden.
Ja.
Dat was een hele, hele, hele tour. Maar weet je, op dat moment werkte Margriet ook niet. Dus dat was, het was te doen, maar wel, wel een dingetje. Dus het was wel, je leven was wel anders, is wel anders geworden. Maar niet erg, maar wel anders, ja.
En in die loop der jaren knapte hij op. Voor nu, wat is de Sandro 2.0 geworden?
Ja, hij, Sandro is een jongen met humor, kan ad rem zijn, ook op verjaardagen. Sommige dingen zijn moeilijk, ook voor hem. Hè? Het rekenen is moeilijk. Je moet hem een beetje zien als een jongen van 14, misschien in heel veel dingen.
Okay.
Zo moet je hem een beetje zien. Maar ook alweer gezellig. En ook een makkelijke jongen. Hij heeft een paar plekken waar hij in de week is. En overal lopen ze wel weg met hem. Dus het was wel heel leuk om te weten. En dat is wel mooi.
Maar lichamelijk heeft hij nog steeds veel zorg nodig.
Ja, Sandro loopt. Kijk, hij voetbalt natuurlijk bij Kitchen United. Dus hij kan maar na een uurtje, dan is hij wel klaar mee. Maar ook, hij heeft nog steeds een rolstoel en een driewielfiets. Een rolstoel is voor hem belangrijk. Bijvoorbeeld, hè, als we bij FC Groningen zijn, heeft hij een rolstoel plaats. Hij kan niet op de tribune zitten en dan even naar de wc langs al die mensen. Dat is geen doen.
Met die steile trappen.
Ja, dat kan niet. En ook in de lounge, ook waar het druk is. Hè, of in de lounge bij FC Groningen. Nou, dan moet hij in de rolstoel. Want als hij dat niet doet, dan... mensen lopen tegen hem aan per ongeluk en dan valt hij om.
Ja.
Dan heeft hij die balans niet en dan valt hij echt. Dus een rolstoel heeft hij gewoon nodig. Ja.
Hij was een jaar of 10. Hoorden we helemaal in het begin dat hij zei, ik wil ook op voetbal.
Ja, klopt.
En dat jij dacht, dat moet dan maar. Want een kind moet kunnen voetballen als hij dat wil.
Ja.
Jij hebt dat er ook nog even bij opgepakt. Jij dacht, nou oké, ik ga dat fixen. Hoe heb je dat gedaan? We gaan het zo nog even verder over hebben, maar...
Ja, het begint bedoel je.
Ja, het begint.
Ja, het begint. Ja, ik heb een kwart veld gehuurd bij FC Leeuwenborg, vlakbij ons huis.
Ja.
En via de kinderfysiotherapie hebben we wat flyertjes verspreid. En toen hadden we heel snel 4 kinderen. En toen zijn we gewoon begonnen.
Ja, voetballen kan je niet alleen.
Nee. Met Angelo. Angelo was 14.
Ja.
En die hield maar mee met de trainingen. Die heeft dat heel lang volgehouden, heel lang gedaan. En we hebben een fonds aangeschreven, weet ik nog. Daar kregen we 1.000 euro van.
Yeah.
Daar konden we dus wat materialen verkopen. Ballen, hesjes, pionnetjes. En dan zijn we gewoon gaan voetballen. En toen hebben we de gezinsbode toen gebeld. Van, goh, we willen eigenlijk wel wat promotie maken. Dus die kwamen langs, een fotootje in de tuin. En een foto van Sandro, die zat die op een zak met ballen.
Yeah.
En met mij ernaast. En Sandro zit op voetballen, stond er boven. Krantartikel. En dat werkte ook wel. Toen kregen we ook, ik belde ook een moeder van een kindje met Down. Mike. En Mike voetbalt nog steeds bij ons.
Oh ja?
Ja, ook al heel lang. Heel leuk. En die zijn inmiddels ook al op behoorlijk leeftijd allemaal.
Ja, natuurlijk, ja.
Ja. Nee, maar dat was wel de eerste downer. Was voor mij ook van, goh, hoe is dat dan?
Ja.
Maar goed, dat was wel... na een uurtje dacht ik van, ja, dit is hartstikke leuk dit. Jongen voetbalt ook gewoon. En of je nou Down-syndroom hebt of niet, weet je... En kinderen accepteren elkaar ook allemaal wel. Het ging gewoon dat potje voetbal. Dus dat was wel leuk.
En dus jij schrok daar niet van terug?
Nee. In het begin dacht ik even, Mike was zelf ook een beetje verlegen. En ik ging achter zijn moeder staan en zo, weet je. Nou, kom op Mike, even voetballen en zo. Ja, dus het was wel heel leuk.
Een bal doet wonderen.
Ja.
We gaan het zo over hebben. Eerst Jim Crotje. Time in a Bottle. Waarom wil je die horen?
Dat is een nummer wat ik in mijn hele leven wel altijd gehoord heb, eigenlijk. En als ik een Spotify-lijstje maak, dan zit hij er ook vaak wel bij. Ik vind het gewoon lekkere, rustige muziek. Gewoon, ik vind het mooi.
Mooie intermezzo tussen Kids United deel 1 en deel 2.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do
Ineens vraag ik me af, had je op dat moment de naam Kids United ook al? Toen je net dat trainingsveld opging met die paar jochies?
Nee, eigenlijk heeft Sandro die bedacht.
Oh ja?
United kan wel voorbij en kinderen. En Sandro heeft het echt bedacht.
Oh, wat leuk.
Kids United, zei hij. En ik dacht, ja.
Ja, beter mooi. Kan niet.
Ja, echt. En dat heeft Sandro echt bedacht.
Wat leuk.
Ja,
ja.
Leuk hè?
Ja, heel leuk, zeker. Het begon dus met dat hele kleine clubpie. En jij dacht, nou, ik vind het allemaal mooi en puur. Ik ga hier gewoon mee door. Maar op een gegeven moment gaat zo'n initiatief groeien. Hoe is dat gegaan?
Ja, door de krant een keer bij mijn eerste radio-interviewtje op Martini Kerkhoff nog met RTV Noord.
Ja.
En toen dacht ik nog, want ik had een interviewtje over Kids United, toen hadden we 10 leden of zo. En toen dacht ik van, nou ja, na het interview, ik hoop niet dat er 40 kinderen bellen morgen. Weet je, dat zag ik echt niet zitten.
Nee.
Maar gelukkig gebeurde dat niet. Maar je merkte wel dat dat wel werkte. Dus heel langzaam zijn we gegroeid. Gelukkig zat er een langzame groei in, hè? Want als je ineens heel veel kinderen krijgt, ja, zul je toch ook trainers moeten hebben.
Ja.
Dus die groei zit geleidelijk aan, ging alles werd groter. Dus dat was voor onszelf ook wel mooi.
Maar dan groeit zoiets. Dan heb je niet meer genoeg aan jezelf en aan Angelo. Dan heb je inderdaad, je hebt trainers nodig, misschien vrijwilligers nodig, een grote veld nodig.
Ja.
Je had hier helemaal geen ervaring mee, toch?
Nee.
Je was taxichauffeur geweest.
Ja, ja.
En in de schoenenwinkel gewerkt en op het scheepswerk.
Ja, klopt. En dan ineens werk je met gehandicapte kinderen.
Ja, nou ja, en er ontstaat een club.
Ja. Ik vond het ook wel moeilijk, hoor. Ik, dan word je groter. En ik was helemaal niet zo om in het openbaar te spreken en zo. Vond ik ook allemaal wel lastig. En dan moet je ineens 20 ouders even toespreken of zo, weet je wel. Dat vond ik niks. Maar dat wende wel weer snel. Op een gegeven moment werd ik er ook wel makkelijker in. Dan ging dat ook gewoon goed. Nou, maakt me helemaal niet meer uit. Maar toen...
Getuige
het...
deze uitzending.
Ja, nee, maar toen vond ik dat best wel moeilijk in het begin.
Ja,
hoor. Want je, net wat je zegt, je hebt altijd voor een baas gewerkt. En dat deed ik toen nog. Maar en dan ineens ben je verantwoordelijk voor een club.
En het is vallen en opstaan, denk ik. Want hoe heb je dat aangepakt? Je had trainers nodig.
Ja, een vriend van Angelo werd trainer in het begin. En een vader van een van de kinderen. Die zei van, ik wil wel wat doen. Nou, ook sportief. Die wou wel meehelpen. En in de Mumford-tijd had je 4 tot 6 trainers op een gegeven moment. En dan op een gegeven moment kwamen de stagiaires erbij van het Alpha College Sport en Bewegen. Die kwamen al vrij snel, na een jaar al. Dus daar had ik ook 2 van. Ja, en dan gaat het wel goed, hoor. Dan is het echt, dan staat er ook een serieus clubje op een gegeven moment. Met 25 tot 30 kinderen. Dus, en dan het mooie daarvan is weer dat je een beetje op niveau of op leeftijd kon trainen per groep. En dat was in eenzelfde uur. Maar dat was wel mooi. Dus dan had je ook, de trainingen waren ook beter op elkaar afgestemd, zeg maar, met voor de doelgroep. Dan heb je een beetje de volume en dan kun je dus mooie groepjes maken.
Is er een moment geweest dat jij dacht, ik kan dit eigenlijk helemaal niet? Dat je even een soort paniekaanval kreeg?
Nee, eigenlijk niet. Kijk, maar dit hielp mij natuurlijk ook met dingen. En als je ergens tegenaan liep, je was gewoon, ja, het Kitchenette was een beetje het gespreksonderwerp thuis. En dan praat je er met Angelo. En nee, eigenlijk was het gewoon wel leuk.
Dat was eigenlijk een hele familie.
Ja, een hele familie aangelegenheid.
Een familiebedrijf geworden.
Ja, nee, precies.
Ja.
Maar nee, dat ging wel, ging eigenlijk wel goed allemaal.
Uiteindelijk wordt FC Groningen erbij betrokken. Heb jij daarvoor gevochten? Hoe moet ik dat zien? Of hebben ze zelf op de deur
geklopt? Nee, we hebben in 2011 hadden wij 45 leden. En toen hadden wij daarvoor net contact met Menzies. En met de mensen die daar verantwoordelijk waren voor sponsoring ook. En die contact hadden met Groningen, die bemiddelden daarin. En die vroegen aan mij van wat zou ik iets met FC Groningen willen? Of zou je ook iets willen doen met, wat zou je willen? Nou, toen dacht ik van, nou ja, weet je, ik zou het wel leuk vinden om een keer een line-up te doen. En een shootout in het stadion.
Ja,
een beetje zichtbaar voor iedereen. En dus van het een kwam het ander. Dus, en toen hebben we dus... We zijn met FC Groningen in gesprek gegaan met deze mensen van Menzies. En toen hebben we gewoon samen met FC Groningen in de maatschappij, die bestond toen ook net.
Ja.
En met die mensen daar hebben we dus, nou, een beetje overlegd met Hans Nijland. Op een gegeven moment hebben we dus een contract getekend van, zijn we geadopteerd. Dus toen kwam FC Groningen met het idee van, goh, we kunnen Kitchenette wel adopteren. Dus Hans Nijland had dan in zijn toespraak van, ja, we adopteren geen... geen vrouwenteam, maar we gaan een G-team adopteren.
Ja.
Dus Hans was toen de tijd niet zo'n voorstander van vrouwen.
Nee, dat kan me nog goed herinneren.
Ja, en dus hij had een G-team.
Ja.
Dus.
Dat was mooi een beetje mee te pochen,
ja,
als het ware.
Ja.
Maar het heeft jullie wel wat gebracht, denk ik.
Ja, de groei is harder gegaan daarna.
Ja.
En zijn sneller gegroeid. En we spelen in tenue van FC Groningen, dus wel met onze eigen sponsoren. Dus we zijn eigenlijk maatschappelijk partner van elkaar.
Ja.
Zo moet je het een beetje zien.
En voor de kinderen is het natuurlijk fantastisch.
Ja.
Dat ze spelen echt in FC Groningen tenues, toch?
Nee, we hebben ook wel aanmeldingen. Bijvoorbeeld uit Assen of zo, of uit Drenthe. En dan bel ik, ouders bellen dan, of mailen. En dan zeg ik van, nou ja, Assen Boys heeft ook een G-team. Nee, dan heeft vader een seizoenkaart bij FC Groningen.
Ja,
weet je, daar kan ik ook niks aan doen. Maar dan kiezen ze toch voor om een half uur in de auto te zitten.
Die wil zijn kind wel graag in het groen-wit zien.
Ja.
Ja,
ik snap het ook wel.
Ja.
Ja. Maar goed, weet je, uiteindelijk, het is de kracht van FC Groningen. En nu samen met ons, uiteindelijk is het zo, ja, is het belangrijk voor die kinderen ook om ja, het is een, wat moet ik zeggen, de uitstraling ook, hè?
Ja,
voor de club is wel mooi.
Ja.
Uiteindelijk is dat wel waar het om gaat, kinderen in beweging brengen eigenlijk. En dat doen we met z'n allen dan.
Ja.
Maar ook sociale activiteiten inmiddels. We doen veel meer dan voetbal. Sommige mensen denken dat alleen voetbalclubjes zijn, maar dat is niet zo.
Want?
Want, nou, wij zijn, als je ziet wat er op woensdagmiddag gebeurt bij ons, al die ouders die met elkaar het overal over hebben en elkaar helpen. En dat wij ook informatieavonden organiseren voor kinderen of voor ouders van kinderen die 18 worden. We helpen ze daarbij, of met hulpmiddelen. Of weet je, we helpen ze overal bij. We hebben laatst een avond georganiseerd voor erven en nalaten voor kinderen met een beperking.
Mm.
Nou, daar komen ook dingen bij kijken wat je niet weet. Of, weet je? Maar dat zijn wel mooie dingen.
Ja.
En we gaan naar Schiermonnikoog in juni en in september. Gaan we naar Schiermonnikoog. En dan, daar ontstaan ook hele mooie dingen met ouders die elkaar op een andere manier leren kennen. Het is gewoon één grote familie. Er is nooit geen gedoe bij de club. Het is één en al gezelligheid. Het is echt zo.
Daar hoort ook een clublied bij inmiddels zelfs. Hè?
Ja. 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 Sandro had een wens ingestuurd bij Johnny de Mol met Down with Johnny.
Yeah.
Van dat hij graag een clublied wou voor de club. En als verrassing voor zijn ouders die dan de club voor hem gemaakt hebben. En Angelo heeft hem erbij geholpen. En wij kenden iemand die werkte bij, die kwamen tegen de langs, die werkte bij, bij de commerciële televisie volgens mij.
Yeah.
Die werkte daar en die had de contacten met Johnny de Mol ook. Nou, van het een kwam het ander. En ik zei vertellen, ik sta in de keuken. En ik kijk naar buiten. Ik zet hem maar gereed. Ik zet Johnny de Mol, komt de trap op. Ja, serieus. Ik dacht echt, waar raar, joh.
Maar
we zijn
thuis,
ja, was op een woensdag. We zijn thuisgehouden door onze oudste zoon. Die zei van, ik kom zo meteen met, met iemand langs. Die wil misschien sponsor worden. Oh, daar wachten we wel even op. Weet je wel? Dus het was heel grappig. Johnny de Mol ineens in de kamer, joh. En je had niks meer te zeggen over je hele huis, hè?
Nee.
Cameravrouwtje erbij. Ja, ja. Geluidsmeneer. Je hele huis was verlichting. Er zat Johnny de Mol op de bank.
En die presenteerde dat lied.
Ja, die zei van, er ontbreekt nog één ding bij jullie. En eerst een leuk bakje koffie en hoe het allemaal gekomen is en zo. Heel leuk. En die, aan het eind zei hij van, nou, weet je, we hebben een verrassing voor jullie. We gaan nu in de auto en daar een blinddoek voor. En zo gingen we naar het clubhuis. En daar stonden alle leden. Alle leden en Johnny de Mol allemaal sjaaltjes uitgedeeld van Kitchen United toen. Ja. Allemaal sjaaltjes laten drukken. Ja, ontzettend gaaf. Zo mooi.
En daar...
Maar zo'n leuke jongen ook, Johnny de Mol. Echt waar, bij me in de auto gezeten.
Ja.
Maar achteraf weten we ook dat Sandro is al lang een dag weg geweest met Johnny de Mol.
Oh, ja.
Naar de katbaan ergens midden in Utrecht.
Ze zijn met Dingy Dex geweest.
Ja, alles opgenomen.
Ja. En in dat clubhuis kreeg je te horen.
Ja, ja.
We kunnen hem draaien, hè?
Ja, leuk.
Leuk.
Ja.
Laten we ballen.
Laten we ballen. Laten we ballen. Laten we ballen.
Ja, laten we ballen van Dingy Dex en Angelo en Sandro. Want die horen we ook allebei.
Ja, klopt. Ja. Mooi, hè?
Een fantastische ervaring.
Ja,
ja,
zeker.
Was je ontroerd die dag?
Ja. Ja, bijzonder. Helemaal al die kinderen die in de kantine stonden en zo.
Ja.
Dat is wel mooi, hoor.
Ja,
echt een verrassing.
Ja, dat snap ik.
Dat is echt een verrassing.
Ja. Maar ben jij wel eens tot tranen toe geroerd?
Jawel. Ja. Ja, ik weet zo even geen moment meer. Maar dat lukt wel, ja. Als ik, ja.
Kids United, we hebben er... veel over gezegd, maar eigenlijk ook veel niet. Wat ik altijd ergens bijzonder vind aan dat geefvoetbal... is dat het een combinatie is van kinderen met een verstandelijke... en met een lichamelijke beperking. Hoe organiseer je dat?
Ja, omdat we nu zoveel leden hebben, kun je dus in 3 uren... kun je ook trainen in allerlei verschillende niveaus. En dan is het wel goed te doen. Hè? De meeste kinderen zijn verstandelijk beperkt... Dus je moet het een beetje zo zien. Ik denk 80% verstandelijk en 20% lichamelijk.
Mm-hmm.
Zo ongeveer. En dus behalve de kinderen met een frame. We doen ook een frame voetbal. Kinderen met een rollator.
Yeah.
Dat doen we op vrijdagmiddag.
Yeah.
En we gaan power chair voetbal beginnen.
Dus power chair voetbal.
Ja, rolstoel voetbal. Ja.
Yeah.
Zijn vergevorderde plannen nu. Aanvragen gedaan en daar gaan we mee starten. Maar op het veld op de woensdagmiddag is inderdaad dat is wel goed te doen. En het mooie is dat kinderen die goed kunnen bewegen... de andere kinderen ook wel helpen. Hè? Als mijn zoon Sandro rechtsback staat... hij is niet de snelste, hij vindt het ook moeilijk, wendbaar.
Yeah.
Maar iemand anders die dat, dan zetten we daar een goede loper voor.
Oh, ja.
En die helpt hem dan. Dus dat is een beetje Kids United ook.
Ja. Hè? Maar je deelt het in op voetbalniveau of ook op denkniveau, noem ik het maar.
Ja, een beetje combi. Een beetje combi, eigenlijk wel. Je kijkt eerst een beetje naar leeftijden... Een beetje naar leeftijden en dan, het is wat. Geefbal is wel wat moeilijk om dat goed, helemaal goed in te delen. Maar we proberen wel iemand in een groep te krijgen waar die echt wel het beste tot zijn recht komt. En ja, vaak maar dat, lukt dat wel.
Want daar kan natuurlijk tussen lichamelijk en sociaal best een heel groot verschil zitten.
Hoe Sandro zit eigenlijk in een team wat ook sociaal wel... die kunnen nogal wat. Sociaal en emotioneel ook wel.
Ja.
Daar zit Sandro ook bij in. Terwijl hij eigenlijk niet goed kan meekomen in een sprint of... Dus je maakt een beetje keuzes daarin.
Ja.
Je moet dan ook niet 3D in dat team hebben van Sandro's kwaliteiten. Je moet er ook niet 3 in hebben. Sandro weet wel waar hij moet lopen, maar hij is soms wat moeilijker, vindt hij dat.
Ja.
Hij weet wel veel daarvan, maar hij kan het niet altijd...
En dat levert dan niet, jij zegt er is nooit gedoe, maar ik weet een beetje hoe ouders langs de kant kunnen zijn.
Nou,
dat is
niet,
bij jullie niet?
Nee. Nee, ik had laatst een nieuwe vader, die begon heel hard te schreeuwen en te coachen. Nou, gelijk, oh, stop.
Ja.
Dat doen we hier niet.
Nee.
Nee. En dan spelen we een wedstrijd. En als wij met 7-0 voorstaan of zo een keer, liever niet. Want liever houden we de uitslagen een beetje klein. Dat vind ik ook leuk voor iedereen.
Ja.
Maar dan vind ik ook niet leuk dat de ouders bij de 7e nog weer gaan juichen.
Oh ja,
maar dat vind ik bij het gewone jeugdvoetbal ook, hoor.
Ja.
Denk, doe nou niet. Het is toch leuk dat die anderen ook even een doelpuntje maken.
Ja.
Zo staan wij er wel in, hoor, bij elkaar. Ja.
Want jij staat ook zelf ook gewoon nog op het veld.
Ja.
Gelukkig maar, hè.
Ja, ja. Leuk toch?
Tenminste, ik vul het nu voor je in. Ja. Ik neem aan dat dat fijn is, dat je ook nog zelf kan trainen.
Ja, ja, zeker. Je bent lekker buiten, lekker met die doelgroep.
Want wij hebben het helemaal niet benoemd. We hadden allemaal nog verhalen klaar liggen die je mij al een beetje had verteld over je taxileven.
Ja.
Maar jij hoeft uiteindelijk niet meer te werken.
Nee.
Hoe is het? Want dit werd zo groot.
Nee, dit werd zo groot. En ik heb toch op laatst nog wat... banen gehad waar ik om economische redenen weg moest. En dan had ik weer een baan. Toen zei onze hoofdsponsor van, nou weet je, wij stappen hoger in. En dan doen we een constructie. Dan kun jij gewoon je werk blijven doen bij Kids United. En dat kwam ook wel mooi uit, want het werd ook drukker en drukker. En weet je, je kunt alles veel beter organiseren nu. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dit mag doen. Want het voelt niet als werk. Het is gewoon een hobby.
Ja.
En dan en is het toch je werk geworden. Dat is een beetje raar, maar goed.
Nou ja, voor iemand die zijn hele leven eigenlijk niet echt geweten heeft wat hij wilde.
Ja, nu
is
wel.
Is het toch wel behoorlijk goed gekomen.
Ja, het is goed gekomen, ja.
Want als we hebben jou in de loop der jaren heel veel op het nieuws kunnen zien. Er is natuurlijk heel veel gebeurd met de brand in het clubhuis en de strijd om een eigen plek. En vervolgens de strijd om een eigen clubhuis. Jij hebt je passie wel gevonden, volgens mij.
Ja, zeker. Weet je, we maken ons hart voor de doelgroep. En soms is dat, dan moet het wel eens wat harder. Met de gemeente of weet ik veel. Dus allemaal, ik snap de mensen ook wel. Maar goed, wij komen ook voor één ding op en dat is voor onze kinderen. De grootste club van de G's in het noorden. Weet je, en als daar dan niks voor komt of ze werken niet mee. Ja, dan word je wel eens boos. Weet je wel? Dat is wel frustratie wel. En maar goed, we staan op goede voet. Er is wel eens wat aan de hand geweest, maar we staan op goede voet bij de gemeente. We blijven altijd in gesprek. Ik zeg altijd, alles komt goed. En dat is ook zo.
Ja, maar voelt het ook zo dat jij hiermee toch uiteindelijk echt je passie gevonden hebt?
Ja, zeker. Ja, ik vind het geweldig om te doen.
Ja.
Alles organiseren. Maar goed, velen met mij, hè?
Ja,
ik doe het niet alleen.
We zitten nu even in een gesprek over jouw leven, Onno.
Ja.
En we zijn al bijna aan het einde van het gesprek in elk geval over jouw leven. Sandro woont natuurlijk bij jullie thuis. Je wordt wel een dagje ouder. Je bent nog niet oud, maar je wordt wel een dagje ouder. Kijk je wel eens naar de toekomst, wat hem betreft?
Die vraag wordt al vaker gesteld aan ons. En wat doe je dan? Sandro, jullie hebben ook het eeuwige leven niet. Nee, dat weet ik ook wel. Maar... wij weten niet, we lossen soms wel dingen op. En we zijn ervan overtuigd dat het goed komt ook. Ook dit komt goed. Alleen hoe weten we nog niet. Maar het is wel zo dat we weten dat er ook wel mensen zijn, onze oudste zoon, die dan, het zal heel toevallig zijn als we samen en niet meer zouden zijn. Hè? Dus we zijn wel voorbereid op dingetjes. En wij denken ook wel van, stel voor dat Sandro, wij zijn 80, ik noem wat geks. En Sandro is in de 70 of in de 70 of zo weet ik veel. En dan heeft hij wel 70 mooie jaren gehad. Weet je wel? Ik kijk ook wat hij wel gehad heeft.
Yeah.
En niet wat hij later. En dan, we willen hem nu graag dit geven. Dat hij een mooie periode heeft, een mooi leven heeft thuis. Dat we voor hem kunnen zorgen. En dat kan nog wel een tijdje doorgaan. Ja, en dan zien we wel weer. Maar ik weet dat het goed komt.
Wij sluiten af met een denktoepasselijk nummer. Stef Bos, papa, waarom?
Ja, omdat wij thuis, we hebben altijd een beetje dezelfde humor. We lijken ook wel op elkaar als je foto's ziet. Maar ook wel, we gewoon altijd wel lachen. En we zijn een beetje hetzelfde ook wel. Met dezelfde humor eigenlijk. Ja, dus ja, vandaar het nummer.
Dit nummer past bij jou en je zoons.
Ja, klopt.
Onno, dank je wel. Het komt goed, dat nemen we mee allemaal op deze zondag. En dan gaan we nu luisteren naar Stef Bos met papa.
Maar papa, ik hou steeds.